Artificial intelligence of AI biedt nieuwe kansen voor apps. Maar ja, hoe maak je gebruik van deze technologie en zorgen die algoritmes er ook echt voor dat je app succesvol wordt? Nou ja, en mijn persoonlijke vraag aan Chris is, kan dit ook voor een klein budget? Je hoort het al, ik ga Chris van Aert interviewen, technisch directeur van AI-expertiseorganisatie Bolesian. En vandaag komen we erachter hoe we AI in gaan zetten voor jouw app. Mijn naam is David van der Loo, ik ben app-expert en oprichter van app-specialisten. De afgelopen 10 jaar heb ik al heel veel apps gezien die zonder hulp gewoon heel hard falen. Vind ik jammer, want het start vaak vanuit een goed idee. Nou, hoe komt het nou dat geen succes wordt? Nou, ik ga dan met jou op ontdekking om erachter te komen hoe halen we de volledige potentie uit jouw app-idee. Vandaag doen we dat met AI, door te kijken welke kansen AI biedt. Nou, dit is een heel interessante technologie. Het bestond 5 tot 10 jaar geleden nog niet. Het biedt allemaal nieuwe kansen, bijvoorbeeld voor gebruikerservaring, bijvoorbeeld voor het de juiste manier voorschotelen van content. Ik ben heel benieuwd. We gaan het Chris van Aert dus vragen hoe je dat kunt inzetten voor je app. Blijf luisteren tot het einde, want ik heb ook nog een stappenplan voor je. Hoe je dan uiteindelijk de kennis die je opdoet in kan zetten. Voor jouw app. Hier komt Chris.
Goedemorgen.
Leuk dat je erbij bent. We gaan het vandaag hebben over apps en AI. En ik moet zeggen, ik was al een tijdje bezig met het onderwerp. En toen moest ik meteen naar jou denken. Ik denk, ik heb Chris daarvoor nodig, want die weet daar veel van. Dus we gaan vandaag eens eventjes horen hoe dat echt in zijn werk gaat. Maar eerst eventjes misschien over jou. Kun je iets vertellen over je rol bij Bolesian?
Jazeker. Ik heb zowel informatica als psychologie gestudeerd. Dus ik kan zowel met mensen als met computers over hun problemen praten en ze oplossen. Eind jaren 90 ging ik werken bij een bedrijf. Het was toen de tijd in 1985 opgericht als eerste AI-bedrijf in Europa. Het bedrijf heette Bolesian. Dan ben ik gaan werken als afstudeerder en had ik mijn eerste baantje. Alleen begin 2000 werd Bolesian verkocht aan Capgemini. Het is het bedrijf eigenlijk ontmanteld. En ongeveer 4 jaar geleden, toen AI opeens heel hip was, heb ik samen met de toenmalige oprichter Bas Zuidwijk Bolesian opnieuw opgericht. Dus als bedrijf houdt zich nu al meer dan 35 jaar bezig met AI. Bolesian nu, waar ik nu zowel oprichter als technisch directeur ben, houdt zich bezig met het automatiseren van menselijke kennis. En dat is eigenlijk het idee dat jij zegt van sommige taken zijn onmenselijk groot, sommige menselijke taken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan 1 miljoen documenten doorlezen of 100 miljoen foto's analyseren. Dat kun je in principe met de hand doen, maar eigenlijk wil je dat automatiseren. En daar kun je artificiële intelligentie of kunstmatige intelligentie inzetten om dat te automatiseren of om slimmer te krijgen.
Oké, interessant. En leuk om te horen dat jij dus in 1985 min of meer al begon en nu het opnieuw opgericht hebt.
Nou, ik niet, want toen was ik nog heel jong. Dan was het bedrijf begonnen. Zo oud ben ik nog niet. Toen was ik 10. Nee, Bolesian is in 1985.
Iets later, ja.
Toen ik er ging werken, werkte er ongeveer 150 specialisten, AI-specialisten. Bolesian nu werken ongeveer 40 mensen. Wat altijd de vraag, wat is dan het verschil met 1985 en nu? Er zijn een aantal dingen. Het eerste is dat mensen snappen nou wat computers zijn, hè? Gewoon in de vorm van appjes. Toen de tijd snapte niemand het eigenlijk. Het tweede is de rekenkracht van computers, die gewoon ontzettend snel zijn. Wat ook belangrijk is dat er heel veel data beschikbaar is. Zo dingen als Wikipedia. En er is ook heel veel geld beschikbaar. Er wordt heel ontzettend veel geïnvesteerd. En vandaar dat je ook al die start-ups ziet die zich allemaal met AI bezighouden.
Oh, interessant. Dus je bent wel in een interessante tijd, heb je het weer opgericht. Ja, en ik vind het nu ook interessant, zeker in combinatie met apps. En we gaan eens even kijken van hoe dat zou kunnen. Maar misschien is het goed om eerst eventjes wat te hebben over termen. Want er komen zoveel termen voorbij. Kun je mij uitleggen, wat is het verschil tussen machine learning, AI en algoritmes?
Nou, ten eerste is AI is eigenlijk een soort paraplu-term. Die eigenlijk zegt van nou, op het moment dat de computer iets slims doet, of die menselijk gedrag kopieert, dan noemen we dat kunstmatige intelligentie. En machine learning is eigenlijk een variant van om een computer iets slims te leren. En het beste voorbeeld is gezichtsherkenning. Dus op het moment dat jij je smartphone koopt, dan vraagt hij van nou laat je gezicht een paar keer zien. En wat je eigenlijk doet is dat hij dus aan de hand van voorbeelden gaat hij dus herkennen wat iets is. En er zijn heel veel voorbeelden van, zoals bijvoorbeeld het herkennen van handschriften of verkeersborden. of assets, waar we straks een voorbeeldje van, van laten zien. En die eerlijk is hetzelfde als een kind leert. Die krijgt heel veel voorbeelden te zien. Dit is een auto, dit is een letter, noem maar op. En aan de hand daarvan, met machine learning kan je heel veel voorbeelden geven. En ook vertel je bij wat het is. En aan de hand daarvan kan hij bijvoorbeeld mensen herkennen of honden of katten. En daaruit rolt dan heel mooi, dat heet dan heel mooi een neuraal netwerk. Dat hebben wij ook in ons hoofd zitten. Er zitten allemaal neuronen aan elkaar met verbindingen, dendriets, noem maar op. En dat is eigenlijk een stukje digitaal hersenen, wat je dan vervolgens in kan zetten. Het zit ook op je smartphone, om zaken te kunnen herkennen. Dat is eigenlijk de ene kant. Aan de andere kant het algoritme. Dus als je iets meer nodig hebt, dan alleen maar herkennen. Dus als je bijvoorbeeld dingen moet afleiden. Dus als jij bij de dokter komt met een klacht, soms kan je meteen zien dat je gezicht open ligt. Maar als je bijvoorbeeld last van je been hebt, dan gaat hij redeneren. Dan vraagt hij bijvoorbeeld, heb je last van je been? Kun je erop staan? Ah, dan is die gekneusd. Kun je er niet op staan? Dan is die gebroken. En dan heb je eigenlijk een aantal redenatiestappen.
Ja, en dan natuurlijk de stap naar apps. Want ja, er zijn veel mensen die nu kijken die zoiets hebben. Ik heb een idee voor een app. Ja, hoe zet ik nou een idee AI in voor een app?
Ja, nou kijk, het eerste wat je moet realiseren is dat er al best wel veel AI op je smartphone zit. Nou, wat er al gezichtsherkenning is een voorbeeld van. Wat je ook ziet is het zoeken in foto's. Want je ziet, ik wil van mijn eigen foto zien of ik in Parijs ben geweest. In games zijn er heel veel AI, hè? Dat zijn eigenlijk je tegenstanders. Social media gebruikt het om de juiste volgorde te bepalen, zodat je net zo lang mogelijk daar blijft. En bij streamdiensten die advies geven wat het volgende is wat je moet bekijken of luisteren. Wat je ook ziet zijn bijvoorbeeld dicteertoepassingen. Dus dat je dan altijd iets vertelt, dat hij het automatisch uitschrijft. Ander mooi voorbeeld is Shazam, hè? Die aan een klein stukje muziek herkent welk liedje erbij bij hoort. En misschien wel het bekendste zijn eigenlijk de filters die je ziet bijvoorbeeld bij Snapchat, hè? Die dus een gezicht herkennen en dan automatisch alles recht trekken, zodat je er heel aantrekkelijk uitziet. Maar wat je eigenlijk ziet, hè, als je kijkt wat de twee grote vendors, dus Apple en Google, aanbieden, die zeggen enerzijds is het vooral visie. Hè, dat is gewoon de camera. Je richt je camera ergens op. En die smartphone kan al automatisch van allerlei dingen herkennen van jou. Maar niet alleen herkennen, maar bijvoorbeeld ook zien hoe een gezicht hangt. Of wat je ook al ziet, is dat bijvoorbeeld aan de hand van een hand, dat je gebaren kan maken, wat je ook kan programmeren. Dat is ook wel een beetje wat je ziet in sci-fi dingen, maar dat kun je nu eigenlijk ook al maken. Je kunt er nou een hand herkennen en ook hoe je vingers houdt. Wat je ook ziet is dat zaken getracked worden. Dus dat je bijvoorbeeld kan zien of iemand aan het rennen is. Mm-hmm. Dus het idee een beetje is dat, en daarnaast heb je nog het herkennen van geluid. Geluid van muziek. Dus dat je bijvoorbeeld, terwijl
dus
we
dus praten, zijn geluid herkennen.
Ja. Het zijn eigenlijk twee belangrijke sensoren. En daarnaast, wat je ook ziet, is dat je steeds meer andere soorten fysiologische sensoren hebt. Zoals wat in je smartwatch ziet, dat is hartslag, bloeddruk, saturatie van de zuurstof in je bloed. En eigenlijk heb je nu heb je veel meer mogelijkheden dan 5 jaar geleden. Hè. Op een gegeven moment kwam de GPS-chip, hè, van nou, dan kun je daar ook, heb je ook een sensor. Dus je hebt sowieso heel veel sensoren die bijna hetzelfde kunnen als wij. Dus ik zou bij wijze van spreken mijn smartphone buiten kunnen houden. En die kan bijvoorbeeld tellen hoeveel auto's er staan. Of dat de ramen van mijn buurvrouw open zijn. Maar ik zou kijken van welke bestaande toepassingen zijn er al. En hebben ze dat met AI gedaan? Wat bieden de twee vendors aan? Dat is Apple en Google. Hoe positioneren zij dat in?
Moet je dan beginnen met je eigen machine learning toe te passen? Moet je eigen AI ontwikkelen? Of kun je dan meeliften op wat er al bestaat?
Ja, gelukkig bestaat er al best wel veel. Dus dan moet je denken aan gezichtsherkenning, het herkennen van objecten, herkennen van handschrift of het herkennen van digitaal inkt, het herkennen van selfies of posities waar mensen staan of bewegen. Dat is eigenlijk al wat er standaard zit. Daarnaast heb je de drie grote vendors, dus dat zijn Google Cloud, Azure en Amazon, bieden ook van allerlei getrainde modellen die al slimme taken voor je kan doen. Het zelf trainen van neurale netwerken, dat moet je best goed aanpakken. Daar moet je ook heel goed over nadenken. En ook wel beseffen dat daar de nodige beperkingen bij zitten. Want het probleem een beetje is dat een neuraal netwerk is niet iets wat je achteraf kan zien hoe die werkt. Ja, dus het is een soort black box. Hè? Dus het bekende voorbeeld van computer says no. Dat heb je bij neurale netwerken. Die doet een uitspraak, maar die kan het niet uitleggen.
Ja, die zegt, dit is wel of niet een hond of kat, maar ik weet niet waarom. Het is niet omdat het
ja, gewoon... Nee. Dat zegt hij eigenlijk op basis van wat je meerdere hebt verteld. Maar als je bijvoorbeeld een eend laat zien, dan weet hij niet wat dat is. En dan kan hij ook niet... En dan zal hij misschien een gok doen en zegt hij, ja, ik denk dat het voor 20% op een hond lijkt. Ja. Maar mm-hmm. Er zijn wel online heel veel bestaande modellen te vinden waar je mee kan gaan trainen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Kaggle, dat is een soort wedstrijdomgeving die heel veel verwijzingen geeft naar bestaande modellen. We hebben bijvoorbeeld een keer een model gemaakt om te kijken of je in een conversatie kan merken of mensen in paniek raken of boos worden.
Ja, interessant.
En het blijkt mm-hmm. eigenlijk dat tijdens een gesprek, hè, dus als iemand heel hard gaat praten, of, mm-hmm. dat eigenlijk dat je stem, kun je eigenlijk van allerlei, daar kun je een soort DNA van maken. Die gewoon mm-hmm. zeggen van, nou, hoe praat ik normaal? En wanneer word ik heel zenuwachtig? Dat verschil, dat kun je dus mm-hmm. trainen. Dat je zegt van, nou, oké, nu ben je in paniek, of nu ben je boos, of nu snap je het niet. Ah, en er zijn bestaande omgevingen waar je dat mee kan trainen.
Ah, dat is interessant. Dus als je dan een beetje weet wat er is, kun je eigenlijk al heel veel doen. Dat vind ik wel interessant. En laat ik nu eventjes de andere kant kijken. Je bedenkt echt iets nieuws, wat nog niet bestaat. Wat heb je dan nodig qua geld, qua tijd, qua wellicht data, om zo'n extra nieuw neuraal netwerk te trainen?
Ja, het ligt er een beetje aan of het er al is. Hè? Dus het zogenaamde, mm-hmm. noemen dat eigenlijk label. Hè? Dus stel voor, ik wil bomen gaan herkennen, of zieke mm-hmm. katten of iets dergelijks. Dan moet je moet wel zorgen dat je een goede dataset hebt. Tenminste, als je mm-hmm. de machine learning kant op wil gaan. En dan moet je wel denken, dan moet ik misschien wel 1000 of 2000 of 10.000 voorbeelden hebben. Misschien is het er al, kun je het gewoon kopen. Of anders moet je het met de hand gaan doen. En daar ben je wel even mee bezig. Sommige dingen kun je uitbesteden aan India. Aan de andere kant kun je ook kijken van, nou, kan ik het niet gewoon programmeren in de vorm van een algoritme? Dat je het kan mm-hmm. redeneren. En daar moet je bedenken, is het een herkenningtaak? Kan ik het in één keer zien? Of zijn er mm-hmm. een aantal stappen tot ik een antwoord kan komen?
Ja, dat is wel interessant. Dus je kunt het op een dataset baseren of op redenatie. Hè? Als je zei met die dokter, van kun je erop staan? Dat vond ik wel interessant. En verder, qua scope, hè, dus hoeveel kost het om zoiets te ontwikkelen? Kun je daar iets voor overroepen, een range of zo?
Nou kijk, als jij bijvoorbeeld een Snapchat-app wil maken die jouw gezicht herkent en ook hoe je hem houdt hè, en daar dan mm-hmm. iets mee doet. Dat is technologie wat je gewoon out of the box bij Google en Apple kan krijgen. Dat is al getraind en dat zit gewoon al in je smartphone. Dus dat is eigenlijk mm-hmm. niks anders dan het implementeren van die service. En in die zin, nou ja, het enige nadeel is dat je, als je AI wil programmeren, lokaal op je machine, dat je het native moet doen. Dus de toolkits die apps genereren, daar heb ik nog niet veel voorbeelden van gezien, misschien dat ze er wel zijn hoor, die meteen die AI ook zo kunnen maken dat het op allebei de platforms draait.
Ja, precies. Okay.
Maar als je het wil gaan doen, ja kijk, er zijn voorbeelden van projecten waar je met 5000, maar het kan ook een 500.000 of 10 miljoen zijn. Het is afhankelijk van hoe goed je het wil hebben en afhankelijk van de taak die je hebt.
Maar mijn advies zou zijn... out of the box of handmatig gemaakt, hè, maatwerk, zeg maar. Wat denken we dan aan qua kosten als onderdeel van een app, zeg maar?
Ja, nee, dat is heel afhankelijk van wat je ermee wil doen.
Mm-hmm. Ja, dus laten we zeggen dat je inderdaad... Nou, bijvoorbeeld wat we net zagen van de Rijkswaterstaat, beeldherkenning. Ik wil een nieuw algoritme trainen om bepaalde beelden te herkennen. Nu weten we al dat een app... Nou, vanaf 20.000 ongeveer kost, hè, vaak 30.000, maar vanaf 20.000 laten we zeggen. Stel, ik wil dat als functie toevoegen. Het is een nog niet bestaand neuraal netwerk. Hè. Hoeveel uren ben je dan kwijt of hoeveel geld kost dat ongeveer van tot, zeg maar?
Ja, nou kijk het voordeel van deze boeien is die goed te herkennen zijn. Hè. Dat zijn grote, mm-hmm. lompe dingen op het water. Je moet je er wel bij voorstellen dat die dingen niet altijd recht staan. Hè. Soms staan ze ook scheef. Als het heel hard waait bijvoorbeeld, of als er heel veel stroom is, mm-hmm. of als het water hoog zit. Dus je moet ook verschillende variaties hebben. Mm-hmm. Je moet ook nog rekening houden met het weer. Ja, dat als het een mooie, heldere mm-hmm. dag is, dan zie je dat die mooi rood is. Maar als het echt regent en donker is, dan zien ze er allemaal grijs uit. En dus je moet met ook wel een beetje de randgevallen kijken. Hier mm-hmm. zijn we ervan uitgegaan van, nou, dat het goed zicht moet zijn. En ik denk dat we hier een kleine, nou, misschien tussen de 80 en 90 uur bezig zijn geweest om te labelen, zoals dat heet. Hè. Labelen wil eigenlijk zeggen, ik pak een foto en ik zet een doosje om het object heen wat je moet herkennen. En ik vertel mm-hmm. dan ook wat het is. Wat heet heel mooi labelen. En dat is mm-hmm. iets wat je dus handmatig moet doen. Maar dat
En
is
dat
het.
is alleen maar labelen. En dus dan heb je nog een aantal andere fases om dit mogelijk te maken, neem ik aan.
Ja, dus dat, wat Jarek doet, is dat je maakt een set met labels. En dan je regelt een beetje dat je 70% gebruikt om te trainen. En je gebruikt 30% om te valideren. Dat je kijkt van nou, heb je het goed gedaan? En ook daarmee kun je dan een beetje gaan wisselen. Maar heel veel tooling, zoals bijvoorbeeld TensorFlow, of dat is van Google, of Detectron, dat is van Facebook, en Keras en Jolie. Je hebt heel veel verschillende omgevingen waar je dat mee kan doen. Die hebben dat al min of meer geautomatiseerd voor jou.
Okay.
Je moet er wel heel erg mee oppassen, want het systeem leert alleen maar wat je hem verteld hebt. En die gaat nooit iets nieuws bedenken.
Nee.
Dus als ik hem geleerd heb om boeien te herkennen, dan kan hij niet opeens bruggen herkennen. Dat moet je dan weer opnieuw gaan
doen. Ja, dan moet je iets nieuws bedenken. Hey, maar Chris, ik probeer richting een prijs te komen. Hè. Vind je dat moeilijk om te vertellen?
Ja, dat is heel moeilijk. Het is heel afhankelijk van wat voor toepassing je wilt gaan doen. En kijk, ik zou zeggen, als je een AI, een app gaat maken met bestaande AI, die bijvoorbeeld al in de toolkits van Apple of Google zit, hè, dus Apple doet het Core Machine Learning en Google doet het Google ML Kit. Als je een functie kan kiezen die al daarin zit, dan is het niet, dan kost het je niet zoveel, want dan is het er al. En dat is dus bijvoorbeeld gezichtsherkenning of zelfherkenning. Je hebt ook herkennen van de 100 meest voorkomende objecten. Dus als je het wil daar wat mee doen, dan hoef je niks voor te doen, want hebben anderen het al gedaan.
Precies.
En dat is eigenlijk voor niks. Aan de andere kant heb je ook bestaande netwerken die al getraind zijn, maar dat betaal je dan per keer dat je het aanroept. Hè, dus dan kost je dan 0,001 cent. Maar dan koop je eigenlijk iets getraind al in.
Ja,
als je het zelf wil doen, dan moet je eerst afwegen, ga ik het in de algoritme doen of ga ik echt machine learning doen. Maar dat zijn allemaal heel ingewikkelde trajecten. En dan kan ik niet zeggen dan moet je denken tussen de zoveel en zoveel.
Nee, dat is heel moeilijk. Nou, je noemde net al dat het, 80 of 90 uur kost alleen al voor het labelen. Hè? Dus in mijn hoofd maak ik even de rekensom van, nou, laten we zeggen een uurprijs van 100 euro per uur. En dat zeg jij niet, zeg ik. Hè? Dan zit je al op 10.000 euro alleen voor het eerste fase. Dus dat zit wel erg boven om het echt af te maken. En dat is dan mijn interpretatie. Maar goed om al een richting te weten van wat moet je aan denken. En natuurlijk die dataset en dan die keuze algoritme of machine learning. Die ook, hè? Dus die redenering of data. En je hebt eventueel dan ook die dataset nodig. Interessant. Maar ik vind het wel leuk dat je ook vertelt dat het vanuit een sensor komt. Ik denk dat het een mooi startpunt is voor als je een idee hebt voor een app. Dat je zegt van nou, ik heb een bepaald beeld. Of ik heb een bepaalde tekst. Of een bepaalde geluid. Of inderdaad GPS-locatie. Dat je daar dan iets op kunt gaan programmeren.
Ja. Wat je best wel ziet is dat er ook veel leuke toepassingen zijn. Gewoon voor personal health. Hè? Dus het idee dat je bijvoorbeeld een foto kan maken van je huid. En er zijn ook toepassingen die bijvoorbeeld kijken of je huid verbrand is. Of dat er zelfs huidkanker aanwezig is. Er zijn ook voorbeelden dat je je duim tegen een camera houdt. En dan kan hij je hartslag meten. Aan de hand van het verschil van... Die camera's kunnen ook al zien hoe je ademt. Philips heeft van een aantal mooie voorbeelden dan. Dus wat je wel veel zal zien is denk ik dat zelfdiagnose toepassingen. Of eigenlijk nog meer toepassingen, zoals zo'n health app die kijkt hoeveel stap je per dag maakt. Maar je steeds meer zal zien dat je steeds meer, dat heet dat quantified zelf, dat je aan jezelf kan gaan meten. En uitspraken kan doen van nou, doe ik het goed, hè? Als je zegt, nou, ik wil een marathon gaan lopen, dan zie ik heel veel van die health apps die je dan helpen. En nu wordt er vaak gekeken van nou, hoeveel stap je hebt gemaakt, maar misschien kun je ook al gaan kijken van nou, hoe je motivatie eruit ziet. En misschien kun je dat wel laten herkennen hoe je 's ochtends voor de spiegel staat. Maar de sensoren, dus met name de camera, gewoon het kijken, hè, dat is hier ook waar die kids op gericht zijn. Dus vooral visie of video, dat je daar dingen kan herkennen. Mm-hmm. Maar ook taal en geluid. Hè, dus op het moment dat wij aan het kletsen zijn, zou je misschien misschien dat die vraag die je mij stelt, had misschien de AI al op kunnen zoeken. Hè? Die stelt die vraag aan mij. En ik weet het even niet. Misschien zou ik het googlen. Die zegt tegen mij, dit is nu wat je moet zeggen. Nee, dat zou je best wel kunnen stellen. Dat een soort assistenten worden die meeluisteren. Wat je nu al een beetje ziet met de Siri's en de Google Assistants. Dus stel dat je bijvoorbeeld in een auto zit en je vraagt om te navigeren. Dat kunnen ze al. Ik wil daar naartoe. Ja. Oké, prima. En ook als je kunt op Google ook al vragen stellen. Maar ik denk wel dat die AI straks ook snappen dat dit bijvoorbeeld een interview is en een context is. En misschien mij al automatisch kunnen voorzien met de juiste antwoorden.
Dat is wel interessant. Dan is het ook de vraag of ik het voor een interview doe met Chris of met een AI.
Ja, dat ik alleen maar voorlees wat hij tegen mij zegt. Helaas heb ik hem nog niet, maar het is wel een leuk appje, denk ik.
Voor de volgende keer. Hey, en wat ik je ook wilde vragen is, hey, wat zijn nou de nadelen of de contouren waarin je AI kunt, waarin je dat kunt gebruiken? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou kijk, wat je wel ziet is dat er zijn een aantal problemen. Het eerste probleem is als je de machine kan pakken, dat je afhankelijk bent van hoe goed zo'n dataset is. En er is een voorbeeld van een dataset dat gekeken werd van kun je Amerikaanse presidenten herkennen? Want die hebben natuurlijk allemaal een bepaalde statuur en die zien er allemaal heel autoritair uit. En er is op getraind. En toen bleek dat het systeem het best goed deed, maar ook heel vaak fout. En toen bleek achteraf dat het systeem helemaal niet herkende dat er een Amerikaanse president op stond, maar die herkende vooral dat er veel vlaggen op stonden. Dus die weet eigenlijk niet hoe het systeem gaat leren. Ja, van als er veel vlaggen staan, dan zal het wel een president zijn. Wat je ook ziet, is dat als systemen van mensen gaan leren, is dat ze ook kunnen discrimineren. Maar er is een voorbeeld van een systeem dat keek bij het aannemen van personeel bij Amazon. En die keken gewoon van nou, hoe doet de recruitmentafdeling daar? En toen bleek dat die mensen discrimineerden. Dus de AI ging ook discrimineren. Dus je kunt niets, je snapt niet hoe die dingen leert eigenlijk. En een ander ding is dat het vaak ook overschat wordt. Dus wat ik vertelde, je hebt zo'n trainingset en dan 70% train, 30%, dan blijkt je, oh wauw, hij haalt 90% haalt hij eruit. Hartstikke goed, hartstikke mooi. Maar op het moment dat je met andere data komt, die je misschien op andere manier kan, je het misschien heel slecht scoren. Dus vaak wordt het wel overschat. En wat je toch steeds meer ziet, ook in de discussies, bijvoorbeeld onder andere bij de Belastingdienst, noem maar wat, met toegifte dan, is dat de toeslagaffaire is dat. Niet, dat mensen niet meer weten van ja, maar waarom heeft dat systeem nou nee gezegd of ja gezegd? Hoe zit het met die transparantie? Kun je terug herleiden waarom deze uitspraken gekomen zijn? Kun je het ook
Dus dan heb je die black box dat je zegt,
repareren?
dat discrimineert, dat zorgt ervoor dat vlaggen in plaats van presenten wordt erkend, dat zorgt ervoor dat mensen niet meer gaan blijven nadenken. Ja, dus dat is natuurlijk echt een groot nadeel, begrijp ik.
Ja. Nou, het stond vanochtend nog in het nieuws dat er was ook een systeem wat aan de hand van X-ray foto's kon herkennen of mensen COVID hadden. En er was nog een keer, dus of je corona had. En toen bleek uiteindelijk ook dat het systeem best wel slim was. Maar die was vooral getraind om ribben te herkennen in plaats van corona. Dus ja, maar het kwam uit, kijk, het systeem kreeg voorbeelden van, nou, hier heb je een X-ray waar corona is en hier heb je een X-ray waar dat niet is. En soms werd het systeem, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik moet gaan doen. Maar die krijgt dus wel feedback terug. Hè? Dus als hij zegt, nou, ik herken dit of ik herken dat. Dan wordt hij daarop getraind. Dus dat echt trainen is vaak toch wel lastig. En ook is dat het systeem nooit slimmer wordt dan dat je hem gemaakt hebt.
Ja, interessant. Oké, nou, dan een andere vraag nog die ik wel belangrijk vind. Stel, je hebt nou een app en je wilt beginnen met AI. Wat is nou een start? En dan kan ik me voorstellen dat je eerst wil weten, kan ik gebruik maken van bestaande machine learning? Hè? Kan ik gebruik maken van bestaande neurale netwerken? Waar kan ik dat bijvoorbeeld vinden? Kan ik het ergens opzoeken online wat er al precies bestaat? Voor mijn idee, zeg maar.
Nou ja, kijk, als ik nou een assistant had, die had meteen tegen mij gezegd, je moet gewoon intypen Apple Core ML, hè? Dan kom je bij de bestaande services die Apple biedt en Google ML Kit, die biedt dus aan wat Google aan, de bestaande services die aanbiedt. En ik zou kijken van, nou, kom, ik kan nu mijn camera gebruiken als derde oog, die heel snel dingen kan analyseren, hè? Dus een voorbeeld is, je staat bijvoorbeeld in de supermarkt voor een rek met allemaal producten. En zo, naar welke kant ik nou het beste kopen, afhankelijk van mijn dieetvoorkeuren. En dat je dan dat die camera meteen herkent van, nou, dit zijn alle pakken melk of pakken cola. En tegen mij zegt met augmented reality van, nou, je moet die hebben, want je wilt afvallen en die marathon lopen, dus je moet zero sugar, ik noem maar even wat, hè. Dus dat je mij dan kan gebruiken als derde oog. Nou, ik denk alleen daar al dat je ontzettend veel toepassingen kan bedenken van, nou, hoe kan een systeem mij helpen om sneller te kunnen beslissen aan de hand van visie als ik gewoon naar dingen kijk. En daar zou je volgens mij van allerlei voorbeelden kunnen bedenken. Het is natuurlijk wel technology driven, hè? Van, nou, wat kun je nou met de technologie doen? Hoe kan je mij helpen? Maar dan kun je bijvoorbeeld ook gebruiken als je als je een museum in loopt of als je op straat loopt, dat het systeem gewoon als derde oog meekijkt van, nou, dit is dit aan de hand of dat is. Dus dat, ik denk dat je daar hè, als extra sensor, zou daar best wel wat dingen voor kunnen.
Extra sensor, ja, ik vind dat mooi. Die derde, de derde ooganalogie vind ik wel...
derde oog, hè? Maar, je hebt ook een derde oor, of vierde oor, moet ik ook wel noemen, die kan meeluisteren. Dus je hebt bijvoorbeeld van die dictatie-apps die gewoon uitschrijven wat jij vertelt. En die, zou het bij wijze van spreken al direct live kunnen annoteren. Dat is eigenlijk al een beetje wat die assistants doen. Maar daar zou je veel meer toepassingen voor kunnen bedenken als je aan het vergaderen bent. Of een interview hebt waar ik niet stiekem iets op Google kan opzoeken. Want ik weet natuurlijk niet alles over dit onderwerp. Maar die allemaal suggesties kan geven. Nou, nu moet je het hierover hebben. Of je had dit moeten vertellen. Of er is toevallig een start-up die dit al doet. Of die dit al heeft. Dus zo Apple als Google hebben al van allerlei bestaande services die aanbieden. Maar het geldt dus ook voor Nvidia, de Google Cloud, Azure en Amazon. Bieden ook van allerlei machine learning-achtige toolkits, die van allerlei diensten aanbieden. Dus je zou kunnen denken van, goh, als ik nou eens deze dienst, die bijvoorbeeld met name op desktop gebruikt wordt, of bijvoorbeeld in de industrie, wat nou als ik dan een smartphone breng, wat zou je dan allemaal kunnen doen?
En dat technology-driven, dus dat een start is voor je idee. Dat vind ik wel van alleen. Ja, dus en dat kunnen mensen gewoon op Google vinden door Azure Cloud, Google en MLKit en dat soort
Apple Core en ML. En ik denk zelf ook dat straks met augmented reality, en of dat nou met een bril is of dat ding heen is, dat de smartphone objecten herkent en daar een uitspraak over kan doen. Hè? Als je bijvoorbeeld een fiets wil repareren, dat je dan je smartphone ervoor houdt en die zegt, deze type fiets, moet je deze type schroef voor gebruiken, die ligt daar. Zo moet je dat doen. Dus ik denk
wel dat benieuwd dat doorbreekt, wanneer we er allemaal gebruik van kunnen maken. Het wordt al jaren beloofd, zeker in combinatie met augmented reality. Super interessant. Ik wil in ieder geval mensen even helpen die echt met een idee aan de slag willen. Misschien wil je gewoon een stappenplan hebben van hoe start ik met mijn app-idee. AI kan dan bijvoorbeeld spelen, maar misschien ook een app. Nou, dat kun je dus vinden op appspecialisten.nl/stappen. Nou, dan kom je eigenlijk gewoon op dit scherm terecht. En dan vind je dus eigenlijk een formulier waar je mij ziet, maar vooral deze PDF kunt downloaden. Vul je voornaam, e-mailadres in en wat voor app je maakt, voor wie je dat maakt. En dan krijg je hem eigenlijk al meteen toegestuurd. Dus het is heel handig als je wil weten waar moet ik beginnen. Ik wil de stappen overzien. Wat komt er allemaal bij kijken? Dus dat wil ik mensen in ieder geval eventjes aanbieden. En daar kan AI natuurlijk een rol in spelen. En dat vind ik heel fijn wat Chris al heeft genoemd als tips. Dus Chris, ik vond het een heel fijn gesprek. Ik heb er veel aan gehad. Het heeft mij verder geholpen om te zien van, hoe ga ik ermee verder? Wat voor mij vooral bijbleef was het derde oor en derde oog. Hè? Dus die analogie als technology-driven om een idee te starten. Belangrijke vraag die ik iedereen stel aan het eind van het interview is, heb je nog een tip voor mensen die starten met een app-idee?
De eerste vraag is of je hem zelf ook zou willen gebruiken. En of je ook echt een probleem oplost. En de vraag is of je daar de wereld mee kan verbeteren eigenlijk. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld minder tijd voor iets nodig hebt.
Kijk.
Je kunt ook altijd nadenken van het kan best zijn dat ik niks aan heb, maar anderen wel. Of misschien kan ik dan de wereld mee verbeteren of zelfs andere plekken. Ik vind wel dat als je een app bouwt die een bepaalde belofte heeft, dat je het ook wel heel goed moet doen. Nu heb je het blind vertrouwen van ook download een app en die kan bijvoorbeeld huidkanker bij mij opsporen. Dan merk ik wel dat hij dat heel goed doet. Ja, maar ik denk dat je in plaats van dat je de 1 moet bedenken, moet je misschien proberen om er 20 te bedenken. In plaats van 1, gewoon 20 ideeën. Ik denk dat al makkelijker is om daar 3 goede ideeën te halen dan bij eentje. Dus dat je dat meer in een soort brainstorm
flow. Een idee beginnen en dan toebrengen naar het beste idee op basis van een belangrijk probleem oplossen, dus dat er behoefte is vanuit mensen. Vind je het zo goed?
Ja, precies. En ik zou ook niet meteen keihard de technologie ingaan, hè, van hoe moet ik het maken? Over het algemeen zijn de meeste dingen wel te bouwen. Dus dat zeg je dan als techneut.
Ja.
Maar het is misschien van, is het bruikbaar? En draagt het iets bij aan jezelf, of aan de wereld, of aan het bedrijf?
Ja, precies. Dus het gaat niet om of het bouwbaar is, hè, of het gemaakt kan worden, of die technologie bestaat, maar of het echt iets toevoegt. En of je niet alleen denkt dat er mensen op zitten te wachten, maar dat er echt mensen op zitten te wachten, dat er echt een probleem oplost.
Ja.
Oké, mooie tip. Dankjewel, Chris. Vond je dit nou een interessante video? Nou, like hem dan. Abonneer je ook op YouTube of LinkedIn, waar het nu gestreamd wordt. Volgende week op dinsdag zijn we er weer om 9 uur. Dan gaan we het weer hebben over de volledige potentie halen uit app-ideeën. Heb je dit nou zoiets van, dit is niet alleen voor mij interessant, voor anderen, tag diegene dan even in de comments. Dan kan diegene ook deze video vinden. Chris, hartstikke bedankt voor dit interview.
Graag gedaan.
Ja, nou, en graag tot een volgende keer. Doei.
Allee, tot ziens.
Nou, we hebben een aantal interessante dingen gehoord van Chris. Nou, opvallend voor mij waren bijvoorbeeld die mogelijkheden om standaard AI in te zetten die al bestaat. Hè? Dus dat je echt inplugt op dingen die Amazon bijvoorbeeld al ontwikkeld heeft op gebied van geluidsherkenning, hoe zeg je dat, spraakherkenning, image recognition, OCR, hè? Dus die character recognition. Heel interessant om te zien hoe dat nu kan en eigenlijk met een kleine portemonnee. Wat ik interessant vind is dat dat ideeën creatiever kan maken, maar ook makkelijker tot uitvoer kan brengen. Dus echt de invulling van jouw idee. En dat het dus kan voor een kleine portemonnee. Dat je dan een paar betaalt voor eerste implementatie en daarna een klein bedrag voor het gebruik. Heel interessant vind ik dat. Zoals beloofd, ook een stappenplan. Als je zo'n nieuwe technologie vindt of je bent echt bezig met een idee, dan is het interessant te zien waar moet ik nou beginnen. Er komt heel veel informatie op je af, vandaag deze podcast ook weer. Dus hoe begin je daar nou mee? Ik heb een stappenplan gemaakt, het van A tot App stappenplan. Dat kun je downloaden op appspecialisten.nl/stappen. Nou, ga daar naartoe, je vindt de link ook nog eens in de beschrijving van deze podcast. Zodat jij aan de slag kunt om echt de juiste stappen uit te stippelen. En zet die kennis in om de volledige potentie te halen uit jouw app.